Eén keer per jaar wordt de vrouw internationaal in de kijker gezet en dat gebeurt dit jaar op 8 maart. Leuven richt zich dit jaar op vrouwen in de kunst. Er zal onder andere een lezing gegeven worden door Katelijne van der Stichelen, professor kunstwetenschappen aan de KU Leuven. We hebben professor Katelijne van der Stichelen dan ook uitgenodigd in de studio vandaag. Dag professor.
Goedenavond.
Bedankt om te komen. U bent speciaal uit Maastricht naar hier gekomen voor ons.
Ja, ik was daar straks op de grote kunstbeurs van Maastricht,
ja.
Waar ik een overweldigend aanbod aan kunstwerken heb gezien en ook koortsachtig gezocht heb naar werken van vrouwen, maar die waren zoals altijd toch wat minder talrijk vertegenwoordigd.
Ja, daar zullen we het zo meteen over hebben, over vrouwen in de kunst, want u gaat ook een lezing geven over die hoort bij een tentoonstelling Dames van Stand. En die tentoonstelling gaat meer specifiek over twee dames. En wie zijn dat dan?
Ja, het gaat eigenlijk om twee portretten die men in het museum eigenlijk een beetje herontdekt heeft.
Ja.
Het zijn twee kwaliteitsvolle portretten die eigenlijk ook echt heel sterk te waarderen zijn esthetisch gezien. En die tot nu toe een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. En het is heel mooi om te zien, het ene portret komt vanuit het midden van de 18e eeuw, het andere vanuit het midden van de 19e eeuw. En ze zijn alle twee eigenlijk portretten van buitenlandse vrouwen, omdat het eerste een portret is van Claire de Malvoisin. Dat was iemand die een nichtje was van Madame de Pompadour.
Dat en wie was dat nu weer?
Het was een adellijke vrouw die eigenlijk in haar tijd vooral het statuut had van een soort van hofdame.
Ja.
En die eigenlijk ook weinig heeft nagelaten in verband met haar eigen persoonlijkheid. Maar het portret dat gemaakt is, en dat is weer heel boeiend dan, is gemaakt door Vigée Lebrun, die de vader was van de zeer bekende kunstenares Marie-Elisabeth Vigée Lebrun. Het is heel uitzonderlijk dat een dochter bekender is dan een vader, maar in dit geval was dat zo. En die man heeft precies in die 18e eeuw in Frankrijk hele mooie rococo-portretten gemaakt.
Mm-hmm.
En dit portret van Claire de Malvoisin, portret dat een beetje een vooraanzicht geeft van een dame die er heel zachtaardig en lieflijk uitziet, zoals dat hoorde, past dan ook helemaal in deze context. En het tweede portret is een portret, dat is interessant voor de Leuvense regio, dat gemaakt is door een portretschilder die afkomstig was uit Leuven, Jean-Baptiste van der Hulst, een schilder die eigenlijk nu heel weinig bekend is, maar die in het midden van de 19e eeuw echt een internationale faam had voor de kwaliteit van zijn portret. En die is ook daarom uitgenodigd door koning Willem I om hofschilder te worden in Den Haag. En hij is dus rond 1840 naar Den Haag getrokken. En terwijl hij daar zat, hij is daar ongeveer 10 jaar gebleven. Hij woonde daar trouwens aan de heel prestigieuze Prinsengracht. Heeft hij ook een portret gemaakt van de dochter van de minister van de marine, Julius Rijk. En dat is het portret dat veel later gedonateerd is aan het museum in Leuven.
Ja.
En dat is een heel aantrekkelijk portret, typisch in de 19e eeuwse stijl, van een moeder met haar dochtertje.
Ja.
En we hebben eigenlijk door dit portret in de kijker te plaatsen wat genealogisch onderzoek gedaan. Ook vanuit het museum is er veel medewerking geweest. En we zijn erin geslaagd om dus eigenlijk die dame echt te identificeren. Het gaat dus om Nelly Rijk, de dochter van die admiraal. En we weten ook dat zij een jaar voor het portret gemaakt was, getrouwd was. En dat zij poseert samen met haar oudste zoon Henri.
Ja.
En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die tot de petite histoire behoren, maar die tegelijkertijd eigenlijk een heel goede voedingsbodem zijn om een dergelijk portret te smaken. En je ziet, het gaat om een jonge moeder en wellicht, dat is een hypothese, maar ik denk wel dat we dat kunnen veronderstellen, is dat portret gemaakt door die van der Hulst, maar in opdracht van haar vader. Want wat gebeurde er? Die vrouw was dus pas getrouwd, had pas een kind gekregen en vertrok met haar man en kind naar Suriname.
Ja.
En men wist op dat ogenblik ook helemaal niet hoe lang ze zou wegblijven. En we weten uit archivalia dat ze 9 jaar is weggebleven. Ze komt dan uiteindelijk terug naar Den Haag, waar ze dus woonde. Nadien, en wat gebeurt er? Haar vader was zo ontroerd door het weerzien met die dochter die op dat portret staat, dat hij een hartaanval kreeg en de volgende dag overleed. Dus
oei,
toch een tragisch verhaal dat ook iets zegt over de emotionele uitstraling van portretten en van de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
Ja, dus u heeft het niet alleen maar kunsthistorisch bekeken, maar ook vooral sociologisch, wat het verhaal achter het
dat
portret is.
Dat is een aspect, ik denk dat probeer ik altijd te doen. Kunstgeschiedenis wordt maar pas interessant als je bedenkt eigenlijk dat alles met alles samenhangt. En het kunstgeschiedenis geeft eigenlijk een soort neerslag van de manier waarop mensen met elkaar omgaan. En Een portret laat dan zien wat mensen voor elkaar voelen. Ja. En dat is een interactie tussen die Van der Huls, die man uit Leuven, die het gemaakt heeft in Den Haag en die werkelijk een topportretist is, tussen het model, in dit geval die jonge moeder met haar kind, en wellicht haar vader. Ja. Als het een opdracht was geweest van haar echtgenoot, dan zou die er wellicht ook wel opgestaan hebben, ergens op het portret.
Ja.
En dus dat doet ons vermoeden dat de vader er ook voor iets tussen zat.
Maar ziet u dan een heel duidelijk verschil tussen zo'n 18e-eeuws portret en een 19e-eeuws portret? Ik bedoel dan inderdaad in die intermenselijke relaties? Of
ja, je ziet wel dat er heel wat verandert. Natuurlijk, die hele 18e en 19e eeuw zijn gekenmerkt door een portrettraditie die vrij formeel is. En je ziet dan ook bijvoorbeeld dat beide dames heel beminnelijk glimlachen. Dat hoorde ook zo, dat verwachtte men nu één keer ook van vrouwen. Dus dat deed men ook op een portret. Het is niet zo veel voorkomend dat men echt van extravagante portretten kan spreken wat typologie betreft. Dus dat zit in een bepaalde traditie en die evolueert een beetje van 18e naar 19e eeuw. Maar in feite zie je die evolutie vooral aan de uiterlijke kenmerken. Ik bedoel bijvoorbeeld aan allerlei accessoires die te maken hebben met het kostuum. Hè, maar de pose als zodanig gaat eigenlijk zeer weinig evolueren tussen de late 16e eeuw en de late 19e eeuw.
Ja, maar u heeft het al een beetje gezegd, u heeft attributen onderzocht. Wat heeft u eigenlijk allemaal precies onderzocht aan die portretten?
Nu, die attributen zijn ook altijd interessant om een portret te kunnen dateren.
Ja.
Bijvoorbeeld het portret dat geschilderd is door Vigée Lebrun, dat heeft geen datum. Dus dan heb je informatie uit het leven van de kunstenaar enerzijds en anderzijds vanuit het portret zelf. Vooral dan de dateerbaarheid van elementen die met kostuum te maken hebben, om dat bijvoorbeeld te gaan dateren rond 1755, zoals we dat nu gedaan hebben. Maar het is eigenlijk een geluk voor ons dat de mode toen minder snel evolueerde dan toen en dat je toch eigenlijk op een decennium na ongeveer een portret kan plaatsen in een bepaalde context. Voor het 19e eeuwse portret is het dan zo dat daar de datum 1845 op staat, dus dan hebben we al heel veel informatie in handen, dan wordt het wel interessant om te gaan kijken bijvoorbeeld of deze dame een progressieve smaak had bijvoorbeeld of een wat albollige smaak. Mm-hmm. En als we bijvoorbeeld kijken naar haar kapsel, ze heeft van die typische anglaises, van die pijpenkrullen, gezicht. Dat was, voor zover ik heb kunnen achterhalen, op dat ogenblik toch een beetje ouderwets.
Ja, toch.
Dus het was een dochter van goede huizen, maar haar vader was een man die het echt gemaakt had op korte tijd, maar die echt het voorbeeld was van de, je zou kunnen zeggen, de self-made man, ook een beetje iemand die tot de categorie van de nouveau riche behoorde, waardoor ze wellicht geen trendsetters waren op het gebied van de mode.
Ja, maar deze zaterdag, ook Vrouwendag trouwens, geeft u dus een lezing over die twee dames van stand. Maar het is ook eigenlijk een beetje een aanleiding om het over Vrouwendag te hebben.
Ja, die tentoonstelling is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van Vrouwendag, maar de lezing die ik zal geven, naast een beperkte toelichting bij de twee portretten, zal vooral gaan over wat betekenen vrouwen in de kunstgeschiedenis.
Ja.
En dan heb je altijd twee aspecten die aan bod komen. Enerzijds heb je de vraag naar zijn er vrouwen in het verleden die actief zijn geweest als schilder of als beeldhouwer bijvoorbeeld? Kunnen we daar bepaalde zaken over terugvinden? Wordt het tijd dat we die rehabiliteren? En anderzijds is er de vraag naar het functioneren van vrouwen in die traditie. Er zijn natuurlijk ontzaglijk veel vrouwen afgebeeld in het verleden. Honderden. Dus je kan je meteen ook, denk ik, een voorstelling maken van het soort van vrouwen dat je ziet verschijnen in de westerse beeldtraditie. Maar dat is natuurlijk altijd een bepaald type van vrouw. En om het een beetje te actualiseren, ik denk dat je kan vergelijken met het type van vrouw dat wij nu in de reclame zien.
Ah, ja?
Als vrouw word je eigenlijk dagelijks gefrustreerd door die beeldschone vrouwen, die geretoucheerde vrouwen die je rond je ziet in de reclame.
En dat was vroeger eigenlijk nog niet anders.
In feite was dat vroeger op een vergelijkbare manier aanwezig in de beeldende kunsten.
Ja.
En dus die vrouwen worden eigenlijk allemaal zeer sterk geobjectiveerd in functie eigenlijk van een mannelijke toeschouwer. En vooral dan de heteroseksuele mannelijke toeschouwer die op een of andere manier geboeid raakt of opgebonden wordt door het etaleren van naakte, deels geklede of helemaal geklede vrouwen. En men staat daar eigenlijk heel weinig bij stil. En dus wij zijn eigenlijk kinderen van een erfenis die vertrekt vanuit dat masculine standpunt. En dat is interessant om daar even over na te denken.
Uh-huh.
En dus we zien op dit ogenblik, dat zag ik ook bijvoorbeeld vandaag in de afdeling actuele kunst in Maastricht, dat het aandeel van vrouwen groter wordt. En dan ga je ook beseffen dat precies door die grotere participatie van vrouwen er een ander soort van symboliek ontstaat. Hey, vrouwen hebben, ik ben een fervente verdediger van het differentie of het verschildenken, waarbij ervan uitgaat eigenlijk dat de psychologie van mannen en van vrouwen toch heel erg verschillend is. En dan zie je ook dat vrouwen andere accenten leggen in bijvoorbeeld de iconografie die zij gaan beoefenen. Of dat vrouwen andere voorkeuren laten blijken. Een mooi voorbeeld van eigenlijk het ontbreken van mannelijke sensibiliteit voor een bepaald gegeven is de manier waarop wij eigenlijk in het verleden nauwelijks afbeeldingen zien van zwangere vrouwen.
Ja.
Nu, er zijn, als je nu op straat loopt, dan zie je af en toe een zwangere vrouw. Ik denk, als je vroeger op straat liep, dat je op elke straathoek bij wijze van spreken een zwangere vrouw zag. Omdat natuurlijk, er werden veel meer kinderen geboren.
Ja.
Dus in verhouding moet dat verschijnsel werkelijk deel uitgemaakt hebben van de realiteit. Kijk dan naar de beeldtraditie, dan moet je werkelijk ongelooflijk gaan zoeken om ergens zwangere vrouwen te zien.
En hoe komt dat dan?
Hoe komt dat? Dat heeft denk ik te maken met het feit dat het beeld van de zwangere vrouw niet past binnen het esthetiserend beeld dat de man heeft van de vrouw. We zien het dus ook niet in de beeldende kunst.
Ja, als de mensen meer willen weten nog over uw lezing en de tentoonstelling, waar kunnen de mensen dan terecht?
Zij kunnen kijken naar de website van het museum.
Ja?
En er is ook op grote schaal een informatiefolder verspreid, waarin zowel de lezing als ook de informatie in verband met de twee werken staat weergegeven. Er is trouwens een publicatie voorzien waarin de twee portretten uitvoerig worden besproken.
Ja, en dan kan je de dames van Stand van dichterbij eens gaan bekijken. Katlijne van der Stichelen, heel erg bedankt voor de komst naar de studio.
Het was mijn genoegen.
De museumbox Dames van Stand is te bewonderen op de eerste verdieping van de Academie van 8 maart tot en met 27 april. De locatie is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 15 uur.